Een mededeling vanmorgen, gemeente, dat is dat u herinnerd wordt aan de gemeenteavond, de wijkvergadering van de Westwijk, die in deze week ook weer gehouden wordt en waarover u in het kerkblad verder alles kunt lezen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 24, vers 1 en 2. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. 24, 1 en 2. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 5, het zesde vers, Gij Heere, verdelgt de leugenspreker, hij die zijn hand met bloed bevlekt. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 3, de versen 10 tot 24. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 5, vers 6, en we lezen 1 Johannes 3, vanaf vers 10. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeder, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed ter wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in zondag 40 van onze Heidelberger catechismus. Bedien u vanmorgen Gods woord, zoals de kerken van de reformatie dat verstaan en beleden hebben in zondag 40. Daar wordt gevraagd, wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat we onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over dit onderwijs. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat onze broeder Lambert Koelewijn van de Helmstok 11... met wie het nu toch ietsje beter mag gaan. In Dijkzicht in Rotterdam Jacqueline de Graaf Hop, de Kosterstraat 35, die in de afgelopen week weer geopereerd werd. En dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Alleen de dokter heeft ontdekt dat een operatie aan haar elleboog nog weer moet worden overgedaan. En op de dag dat ze dacht, nou zijn in elk geval de operaties achter de rug, kreeg ze te horen dat ook in de komende week er weer een operatie zal moeten plaatsvinden. En dat herinnert er ons aan dat ze een hele weg heeft te gaan. En dat ons gebed voor haar toch wel heel in het bijzonder ook moet blijven. Verder denken we aan zuster Hopman van de groep van de Aak 39. Die de Hoogstraat in Utrecht verlaten heeft omdat ze daar niets meer aan haar kunnen doen. En die morgen weer een plek ontvangt in Zilverschoon. In afwachting van een aangepaste woning waarin ze te zijner tijd weer in ons midden hoopt te zijn. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen het babytje van broeder en zuster Tervelde van de Heemraadstraat 32. Het gaat gelukkig een heel stukje beter met dat kleine meisje. Alleen, er zijn wel dingen die de dokters reden geven om verder onderzoek te doen. En dat betekent dat er voor Ko en Grietje ook best zorgen zijn gebleven, bij alle dankbaarheid die er momenteel mag zijn. Tina Vermeer kwam ook weer uit het ziekenhuis en we mogen samen danken voor de geboorte van een baby in het gezin El Koelewijn Klaassen van de Kwikstraat 35. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Heren, aan alle dingen heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd. Zo heeft de dichter van Psalm 119, die uw wet zo geweldig lief had gekregen, gezongen. En als we vanmorgen een van die geboden bijzonder voor de aandacht zullen krijgen en het onderwijs vanuit uw woord aangaande dat gebod zullen beluisteren, dan vragen we van u, geef dat wij met die dichter mogen instemmen, Uw gebod is zeer wijd. Daar zien wij geen grenzen aan. En het is een gebod om inderdaad van te zingen, omdat het er ons bij bepaalt dat u die recht hebt op onze dood. Lust hebt in ons leven. En dat u tegen ons mensen zegt dat we dat ten opzichte van onszelf en van elkaar ook zullen hebben. U hebt de dood niet gewild, Heere. Dat is zo duidelijk. Wij hebben ervoor gekozen. Wij hebben onszelf en ons hele nageslacht vrijwillig en moedwillig in de dood geworpen. En dat we daar lust in hebben, Heere, dat openbaart zeker de samenleving aan het einde van de 20e eeuw, waar wij een stukje van zijn. Een samenleving vol van dood en doodsgeweld. Een samenleving vol van haat en nijd en toorn en wraakgierigheid. In het klein, in het groot, nationaal, internationaal. In de gezinnen soms, tussen man en vrouw, op straat. Tussen Kosovaren en Serviërs. Tussen christenen en moslims op Ambon. Waar dan ook. Heren, waar hebben wij toch voor gekozen? Toen we de dood kozen boven het leven. Als we die vraag vanmorgen stellen voor uw heilig aangezicht, dan vragen we van u, geef dat we allemaal daarin mee mogen komen. En dat we onszelf niet allereerst als slachtoffer zien, maar als schuldigen. Opdat we vanmorgen in waarachtige verootmoediging ons buigen voor u, de God van het leven. Wiens scheppende almacht en wiens levenwekkende kracht. Ook in de schepping om ons heen, in dit voorjaar dat nog niet zo erg voorjaar wil worden, toch zichtbaar wordt. In de knoppen die uitbotten, in de bloesem die zichtbaar wordt, in de lammeren die dartelen in de wei en op zoveel andere manieren. Geef ons dat wij ons verootmoedigen en zeggen, Heere, wat een dwazen zijn we. Heere, wat een vijanden zijn we van u en van onszelf en van hen die we lief hebben. Dat wij de dood begeren boven het leven. Geef dat uw woord ons daarbij mag bepalen. En dat uw woord ons juist daardoor op deze lijdenszondag mag uitdrijven naar die gekruisigde Christus. Die vrijwillig de dood inging terwijl hij de enige was die het niet verdiende. En die dood stierf plaatsvervangend voor een volk van moordenaars. En wij bidden u om uw heilige geest die ons die diepe zelfkennis leert. Maar ook die machtige godskennis. Waardoor wij beseffen dat er bij u uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. Dat er bij u een antwoord is op alle nood en alle dood die er in deze wereld en ook in ons eigen kleine leventje misschien is. En zegen ons, o Heere, door de prediking van de woorden des levens. Geef uw dienstknecht de genade op dat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door uw geest de woorden van dat leven mag spreken naar uw goddelijke bedoeling. Geef ons allemaal een ontvankelijk hart en een luisterend oor. Wilt u alle stoorzenders uitschakelen. En vooral het werk van de mensenmoordenaar van den beginnen in ons midden verbreken. Hij wil zo graag onze dood en onze ondergang, Heere. Laat u vanmorgen de kans niet krijgen om zijn moordenaarswerk te doen. Geef dat niets de gang van uw woord in de weg mag staan. Maar wil het zo maken, Heere, dat onze kinderen wat mogen begrijpen van de boodschap. Dat onze jonge mensen mogen verstaan dat dit de enige boodschap is die perspectief geeft in een wereld die op weg is naar de ondergang. En geef ons allemaal een eigen zegen, in het bijzonder diegenen die misschien wel heel bijzonder hun naam horen noemen. Omdat ze moeten zeggen, Heere, heel concreet is er in mijn leven de zonde tegen dit gebod. Zegen ons zo. Zegen heel de gemeente, deel dat in de bron vergadert en hen die daarvoor gaan. Allen die daar meeluisteren. Geef uw zegen, Heere, aan allen die aan huis gebonden zijn. Aan de ouden van dagen, voor wie de avond van het leven steeds verder valt. We denken vanmorgen ook weer eens heel bijzonder aan de broeder en zusters in Zilverschoon. Over wie de avond van het leven steeds verder valt. En over wie steeds meer de sluiers van de vergetelheid en van de dementie zichtbaar worden. Gedenk ze, u kent ze. En wees met allen die een bijzondere zegen nodig hebben, de rouwdragenden onder ons, weduwen en weduwnaren, kinderen en ouders, in wier leven er een lege plaats kwam door de onverbiddelijke dood. En ontferm u over hen die geestelijk dood zijn. Die ergste dood, Heere, die eeuwig blijft als het niet verandert door uw bekerende genade. En ontferm u over hen die dood zijn voor elkaar, omdat daar de haat en de nijd en de wrok gevonden wordt. En wilt u kon het zijn genadig bekeren tot u en tot de ander. Ontferm u over alle zieken, in alle verpleeghuizen, inrichtingen van barmhartigheid. U kent ze voor wie het leven zo moeilijk is, omdat er in hun geest dingen zijn die het niet mogelijk maken te functioneren als een ander. Ontferm u, Heere, over allen die een moeilijke weg hebben te gaan, lichamelijk, psychisch of geestelijk. We bidden u voor hen die thuis ziek zijn en die weten dat hun ziekte menselijk gesproken niet meer te genezen is. Wilt u ze genadig voorbereiden op de ontmoeting met u? En bewaar ons allen voor een onvoorbereid sterven. We bidden u voor hen die namen we noemden. We denken aan onze broeder Lambert Koelewijn. Heer, het is een hele weg die u met hem en daarom ook met zijn vrouw en met zijn moeder en met de familie gaat. Een zware weg. Een weg waarop u tot hiertoe toch zijn leven hebt willen sparen. En waarop het momenteel lijkt dat er toch wat verbetering komt. We smeken van u, Heere, wilt u krachten teruggeven en wilt u gezondheid doen reizen. En onze broeder geven dat hij weer verder mag. Hij is nog zo jong, Heere. Gedenken. Zoals u laat merken dat u aan hem denkt. En hem kracht en genade geeft om deze weg te gaan. We denken aan Jacqueline. U ziet haar in Dijkzicht ook op dit ogenblik. Misschien kijkt ze wel op de klok en denkt ze, er wordt in de gemeente weer voor me gebeden. Heere, laat ze mogen merken dat u een hoorder van het gebed bent. En dat u sterkt en moed geeft om de weg te gaan die voor haar ligt. We zijn dankbaar dat u tot hiertoe spaarde. En dat u uw vleugelen over haar uitbreidde. Maar het is nog een hele weg, Heer, en we hebben het aan elkaar verteld, zoals de dokters het haar vertelden, dat er nog weer een operatie moet plaatsvinden. En dat doet ons beseffen, we zijn er nog niet. Er is nog heel wat te gebeuren en er is nog een hele tijd en een hele weg te gaan. Heer, wil op die weg haar nabij zijn. Op die weg haar onderwijzen en haar en Mark en ook de familie alles schenken wat ze nodig hebben. Opdat uw vertroostende genade en het onderwijs van uw Heilige Geest toch een wonderlijke glans legt over deze zware weg van beproeving. We komen u samen ook bidden voor zuster Hopman, die met zoveel moed naar de Hoogstraat ging 5 maanden geleden, die samen met die haar lief zijn heeft moeten verwerken, dat ze haar daar toch niet zoveel verder kunnen helpen. En dat ze in alle dingen hulpeloos en machteloos blijft. Heere, betoont u dan de grote helper en de almachtige. U die toch telkens weer moed geeft aan onze zuster en aan die om haar heen staan. En laat er ook moed zijn om morgen naar Zilverschoon terug te keren. In afwachting van een woning waarvan we mogen geloven dat u op uw tijd en op uw plaats dat ook wel zult geven. Sterk haar en die haar lief zijn in deze wonderlijke weg die nu al zo lang duurt. We komen er u samen voor danken, heren, dat de kleine Desiree ter Velde naar huis mocht. En dat ze wonderlijk hersteld is van die infectie die zo levensbedreigend was. Zodat de ouders haar als voor de tweede keer ontvangen hebben. U hebt daarin gebeden willen verhoren. Maar u weet ook wel dat de dokters nog verder willen kijken en dat er best bepaalde zorgen zijn waarvan we ons afvragen wat betekent dat op de duur. Wilt u ook daarin naar de trouw van uw verbond handelen en Ko en Grietje geven dat ze dit kind dat u hen gaf en dat u hen liet op u mogen werpen om van u alles te verwachten voor haar en voor henzelf. Van u, die hoorder van de gebeden zijt. We danken er u ook voor dat Tina Vermeer weer naar huis mocht. U kent ook haar weg en die van haar gezin. Ook voor haar blijven we u vragen, Heere, om uw genade en om uw kracht en bemoediging om de weg te gaan. En kon het zijn zegen over de middelen. U mogen we ervoor danken dat u opnieuw een kindje toevertrouwde aan Bert en Fanny Koelewijn. U maakt ook dit keer alles wel, al zijn er ook nog best bepaalde spanningen. Heere, geef onze broeder en zuster uw genade, dat ze voor dit kind mogen zorgen en dat ze het aan hun hand mogen meenemen naar de grote Heere Jezus Christus. En doe al onze kinderen in deze doodswereld vroeg vragen naar hem, bij wie leven en zaligheid is. Onze ogen zijn op u, als we bidden voor heel uw kerk, als we bidden voor zieke dienaren, als we bidden voor gemeenten waar grote moeilijkheden zijn, als we bidden om de komst van uw rijk in heel deze wereld, uit genade. Amen. De dienst ter offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 139, de versen 7, 8 en 9. 139, 7, 8 en 9. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 79, de versen 4 en 7. 79, 4 en 7 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hebben u zich wel eens afgevraagd waarom de Heere Jezus Christus nu uitgerekend aan het kruis gehangen heeft tussen een paar overtreders van het zesde gebod? Heel nadrukkelijk worden ze immers genoemd moordenaars, die ter rechter en ter linkerzijde van hem werden gekruisigd. Was dat omdat het zesde gebod uiteindelijk het ergste is, zeker als het om de overtreding daarvan gaat, wel nee, gemeente. De Bijbel zegt heel nadrukkelijk, wie tegen één gebod gezondigd heeft, staat schuldig aan de hele wet van God. En wat dat betreft is er geen kwestie van erger of minder erg. Maar misschien zou je het zo moeten zien. Omdat een zonde tegen het zesde gebod allereerst een zonde is tegen God, de gever van het leven. Je leest die regels wel eens een keer op een geboortekaartje. Niemand weet wat leven is. Alleen dat het gegeven is. En dat van dit geheimenis God het begin en einde is. En zo is het. Dat wil zeggen dat in dat zesde gebod uiteindelijk de hele eerste tafel van de wet meekomt. Zonde tegen het zesde gebod is zonde tegen de God van het leven. Is iets doen wat haaks staat op wat God doet. God die geeft, de mens die neemt. En, want dat is niet het enige, want dan zou je kunnen zeggen, uiteindelijk zijn alle geboden toch geboden tegen God. Omdat een zonde tegen het zesde gebod ook een zonde is tegen de mens die de ontvanger van het leven is. En dat betekent, gemeente, dat in dit gebod de hele tweede tafel van de wet ook mee gaat komen. Iemand die een mens het leven ontneemt, en of dat nou letterlijk is of figuurlijk, iemand die het leven zuur maakt, iemand die je wel dood kan kijken, om nog maar eens wat te noemen. Maar je ontneemt iemand iets wat je hem nooit terug kunt geven. Zacchaeus die kon nog zeggen, toen hij ontdekte dat hij een grote dief was, ik zal iedereen drievoudig teruggeven wat ik hem ontnomen heb. Maar dat kun je bij de zonde tegen het zesde gebod niet zeggen, gemeente. En wanneer je iemand van het leven beroofd hebt, dan kun je zo iemand ook nooit meer om vergeving vragen. Ik zeg niet dat er geen vergeving voor is. Dat maakt het gebeuren op Golgotha duidelijk genoeg als de Heere Jezus dat tegen een moordenaar zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat mag alvast een lichtpuntje zijn voor iedereen die vanmorgen heel concreet zijn of haar naam hoort noemen. Maar je kan nooit meer om vergeving vragen als je iemand hebt gedood. Dan kan een vader nog wel die incest heeft gepleegd bij zijn dochter en daar moet je niet goedkoop over denken. En je moet niet verwachten dat het dan gemakkelijk is om vergeving te geven. Maar die kan in elk geval tot één keer komen en tegen zijn dochter zeggen, als ze tenminste nog leeft, zou je het me willen vergeven. Als je iemand vermoord hebt, kan dat niet meer, gemeente. Bij alle andere geboden, of er nog geboden zijn tegen de eerste vier geboden, dan kun je aan de Heere nog om vergeving vragen, als je tenminste niet te lang wacht. En als het een zonde is tegen je ouders, dan kun je je ouders nog om vergeving vragen, als je tenminste niet te lang wacht. En bij zonde tegen het zevende tot en met het tiende gebod kun je om vergeving vragen, als je tenminste niet te lang wacht. Maar hier niet. Zonde tegen het zesde gebod is zonde tegen het leven, die hele bijzondere gave van God. En daarom is een overtreding van het zesde gebod zo erg, gemeente. Hier komen alle lijnen samen. En vanmorgen willen we daar samen naar gaan luisteren. En ik zeg bijvoorbeeld, maar ik kan onmogelijk uitputten dit hele gebod en de hele problematiek die dit gebod raakt behandelen. We kunnen hier en daar maar wat aanstippen nadat we de hoofdlijnen hebben gezien. Maar we gaan vanmorgen samen luisteren naar het gebod omtrent het leven. En we letten ten eerste op het geheim achter dit gebod. Ten tweede de actualiteit van dit gebod. En ten derde de diepte in dit gebod. Het gebod omtrent het leven. Het geheim achter. De actualiteit van en de diepte in dit gebod. Het gaat dus vanmorgen, gemeente, heel in het bijzonder over het leven. En u zult het allemaal met mij eens zijn dat dat een heel belangrijk onderwerp is. Dat is het in de kerk. Als het goed is, bent u daarvoor vanmorgen in de kerk gekomen, is niet waar. Dan bent u in de kerk gekomen als iemand die van nature het leven mist. Als iemand die met Paulus moet instemmen als hij zegt, wij zijn van nature dood in de zonden en in de misdaden. Maar mensen die daarom dat leven dat ze missen zoeken bij God die de levende is en van wie we zingen, bij u is de levensbron, de God die het leven geeft. We zijn vanmorgen in de kerk gekomen, is het niet waar, gemeente, om het evangelie te horen. Machtige evangelie van de Heere Jezus, waarvan Johannes de apostel van het leven bij uitstek schrijft. Deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daar ben u vanmorgen toch voor gekomen, gemeente, als het goed is. Om de Heere Jezus Christus te ontmoeten. En hem door een waar geloof te omhelzen. Of te meer aan hem verbonden te worden. Omdat u weet wie de Zoon heeft. Die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft. Die zal het leven niet zien. Daar bent u toch vanmorgen voor in de kerk gekomen, gemeente. Om de geest in u te laten werken. Die geest die dode zondaren levend maakt. En die zorgt dat waar dat leven geboren is, dat leven ook groeien en bloeien gaat. Leven. Wie wil er nou niet leven? En dat doet je pijn als je een kind ziet dat net als de verloren zoon de wereld ingaat. En dat doet je verdriet als je een jong gezin ziet dat zich afkeert van de woorden des levens en dat zegt in deze boodschap heb ik geen lust. Dat doet je verdriet. Als mensen geestelijk zelfmoord plegen door zich aan de woorden van het leven te onttrekken en zich een leer te zoeken die naar hun eigen smaak is. Maar gemeente, leven is niet alleen in de kerk belangrijk. Ieder mens is immers geschapen om te leven en het is heel duidelijk, het is blindheid van de mens wanneer hij het leven buiten God en buiten zijn dienst en buiten zijn woord zoekt. Maar het is tegelijkertijd ook volkomen duidelijk dat die jongen die net als de verloren zoon God de rug toekeert, dat hij dat in principe niet doet omdat hij de dood verkiest, maar omdat hij denkt dat dat pas leven is, zoals die verloren zoon dat ook dacht. De wereld, dat is pas leven, dat dode gedoe daar in het huis van mijn vader. De drang tot leven, gemeente, zit iedereen in geschapen. Leven is het eerste wat je krijgt. Leven is in deze wereld het laatste dat je verliezen kunt. Het laatste. En dan gebeurt er een erg ongeluk. En dan is het eerste wat je zegt. Hij heeft er gelukkig het leven. Als je kind ziek wordt. Als ze maar mag blijven leven. Wat dat betreft heeft de duivel gelijk. Als hij in het boek Job op een gegeven ogenblik zegt. Huid voor huid. En al wat iemand heeft zal die geven voor zijn leven. Als u wel eens een keer naast een sterfbed hebt gestaan. En u hebt gezien hoe dat lichaam vecht. Soms tot het laatste toe en met de laatste krachten tegen de dood die bezit neemt van dat lichaam. En in de natuur, als je ziet hoe een haas rent voor zijn leven als er een jager op de hielen zit. En als je ziet hoe een vis spartelt aan de haak omdat hij terug wil in zijn element waarin hij leven kan. En als het alles gebeurt dat iemand naar de dood verlangt, en dat gebeurt inderdaad in deze verdrietige samenleving. dan kan eigenlijk niemand peilen wat een pijn daarachter zit. En wat een eenzaamheid daarin schuil gaat. En hoezeer daar soms een zieke geest mee te maken heeft. En daarom, gemeente, wanneer het zesde gebod tegen ons zegt, gij zult die doodslaan, dan hebben wij het gevoel dat we hier te maken hebben met een algemeen menselijke zaak, waarvoor je toch eigenlijk niet echt in de kerk hoeft te zijn, een algemeen menselijke norm, eerbied voor het leven. Dan vindt u als christen uw humanistische buurman op hetzelfde spoor en op hetzelfde pad, en u kunt samen met hem het een en ander doen. Ja, je kan zelf zeggen, als het gaat om Greenpeace en als het gaat om het Wereld Natuurfonds, want het gaat natuurlijk over alle leven, niet alleen over het menselijke leven van morgen, dan lopen humanisten en mensen van de wereld soms voor, en dan kunnen ze een kerkmens bij al het uitzonderlijke en extreme wat je erbij tegenkomt nog tot een voorbeeld zijn. En in de vereniging tot bescherming van het ongeboren kind hebben humanisten en christenen elkaar gevonden in één machtig verbond tegen abortus. En als het gaat om de zaken van de euthanasie, dan zijn er puur atheïstische wetenschappers die er felle tegenstander van zijn. Je hebt dus de indruk dat je moet zeggen, het is niet specifiek christelijk waar het vanmorgen over gaat, maar het is een boodschap waar een mens over het algemeen mee in kan stemmen. Toch is dat niet het geval, gemeente. En dat moet ik u vanmorgen wel zeggen, opdat u ook duidelijk het onderscheid zult zien. Die humanist, gemeente, waar ik het net over had, die zegt, je moet eerbied hebben voor het leven. Maar dan zie je dat merkwaardige, dat je iemand tegenkomt die alle mogelijke acties voert tot bescherming van jonge zeehondjes, en die tegelijkertijd de voorstander van is dat in bepaalde situaties een kind in de moederschoot kan worden gedood. Dan zeg je, hoe kom je nou tot zo'n kromme redenering? En daar heeft hij dan wel een uitleg voor, maar dat komt omdat hij als humanist eerbied voor het leven heeft. En dan kan je iemand tegenkomen die vecht voor het behoud van een oude boom, omdat hij zegt, die bomen die horen bij de natuur en die moet je niet zomaar omhakken. En die tegelijkertijd zegt, mijn oude vader is zo gedementeerd en die heeft eigenlijk geen leven meer. Dokter, ik vind dat u hem maar moet laten inslapen. Dan kan je iemand tegenkomen die een fervente tegenstander is van de doodstraf, terwijl onze catechismus het woord naspreekt en zegt, de overheid draagt het zwaard om de doodslag te weren. Dat betekent dus dat de doodstraf door de overheid moet kunnen worden toegepast. En diezelfde mens die daar tegen is, die is er een voorstander van dat je in bepaalde situaties hulp verleent bij zelfdoding. En zo kan ik nog wel een heel aantal voorbeelden opnoemen, gemeente, maar als je dan vraagt, hoe komt dat nou, dan zeg ik, dat komt omdat die mens humanist is. En wat is een humanist? Een humanist die zegt, de mens is norm en bron en doel van al zijn handelen. Wat ik goed vind, wat ik nuttig vind, wat ik wijs vind, nou, dat moet kunnen. Dat betekent dus, ik bepaal welk leven kwaliteit heeft. En dan vind ik dat die jonge zeehondjes zoveel kwaliteit hebben dat je ze niet moet afslachten om hun vel voor damesspullen klaar te maken. Maar dan kan het tegelijkertijd wezen dat een kind in de moederschoot een leven heeft dat zo weinig kwaliteit heeft dat je dat maar moet kunnen afmaken. En dan zitten daar soms hele edele en schijnbaar hele barmhartige bedoelingen achter. Als iemand zegt, je moet het een mens toch niet aandoen dat hij straks een gehandicapt kind heeft. En je moet het een kind toch niet aandoen dat als gevolg van een ongelukje groeit in de moederschoot, terwijl die ouders zeggen, wij willen er geen kinderen meer bij. En je hoeft toch iemand niet zinloos en ondraaglijk te laten lijden in deze tijd, nu we over alle mogelijke middelen beschikken. Maar de Bijbel zegt, het is de barmhartigheid van de goddelozen en die barmhartigheid is breed. Want wat leert Gods woord? En ik hoop dat onze jonge mensen vanaf van vandaag het onderscheid heel duidelijk zien. Gods woord zegt niet eerbied voor het leven. Gods woord zegt dat we eerbied zullen hebben voor de God van het leven. En dan is niet onze bepaling van de kwaliteit van dat leven beslissend, maar dan is bepalend wat God wil. Dan is God de norm en de bron en het doel van het leven. Vanmorgen ligt dus voor ons gemeente een gebod van God die leven is en die leven geeft, die dus als enige er ook over beschikken mag. De enige die dat leven ook nemen mag. En u voelt wel aan dat we daarmee al heel wat zeggen, want als de Heere dan dat leven neemt, dan hebben wij niks te zeggen. Hij mag dat doen. Alle leven komt immers van God, gemeente. God maakt het, God schept het leven. En dat geldt van alle leven, en ik haalde dat net al eventjes aan, en ik wil er toch nog graag een streep onder zetten. Dat zijn dingen waar we in de kerk niet al te vaak over spreken, maar dat is dan het voordeel van de geboden, dat het wel een keer aan de orde komt. Dat geldt ook het leven van dieren en planten. En daarom hebben we aan het begin van deze dienst gezongen, gemeente, al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En daarom heeft met dit gebod te maken hoe een mens omgaat met de dierenwereld. De rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Staat er ergens in de Bijbel. Een rechtvaardige laat zijn hond niet ergens vastgebonden aan een boom achter in het bos, omdat hij met vakantie gaat en die hond niet mee kan nemen. Een rechtvaardige maakt zijn beesten niet af omdat hij er maar last van heeft. En een rechtvaardige verwaarloost zijn schapen in de wei niet, omdat hij er geen tijd voor heeft om er naar om te kijken. De dieren zijn ook door God geschapen, gemeente. En dat betekent dat een mens die echt christen is, die laat zijn hond niet aan de overkant van de singel loslopen wanneer daar die jonge eendjes straks weer rondlopen. En je ziet het dan gebeuren dat zo'n beest woest blaffend op zo'n aantal jonge eendjes afstuift, zodat die beesten aan alle kanten opfladderen in grote angst. En een rechtvaardige leert zijn kinderen dat hij geen nesten moet uithalen. Maar dat hij juist moet doen zoals die boer in de Arkemeenpolder doet, zoals ik dat net deze week in Ter Dege las. Die de nesten van de weidevogels beschermt tegen de koeienpoten en tegen zijn eigen grommende machines, opdat ze zo zullen kunnen leven. En dit gebod, gemeente, houdt in dat we onze kinderen zullen leren dat we niet nodeloos bloemen en planten vernielen. Dan zie ik dat nog wel eens een keer gebeuren wanneer ik hier langs de Bikkersweg loop, en daar loop ik natuurlijk nog wel eens een keer. Dat die prachtige narcissen, die lenteboden die daar aan de overkant staan, op een gegeven ogenblik in het water liggen. Omdat een paar kinderen ze uit de grond hebben gerukt en hebben weggegooid. Daar heeft God ze niet voor laten groeien. En dit gebod zegt dat je als jongere niet een jong boompje zult knakken en kapot maken. En er dan ook nog grote lol over hebben. Als jij een auto hebt en iemand haalt daar een grote steen overheen, dan sta je ook op je achterste benen en dan zeg je, wie heeft dat gedaan? En die schade die moet vergoed worden. En dan kunnen ze het vandaag bij de spuiter nog zo doen dat je er niks meer van ziet. Maar die boom maak jij niet meer heel. Dat heeft daar allemaal mee te maken, gemeente. En nu het voorjaar weer aanbreekt en we hopen van harte dat net als in de afgelopen week dat voorjaar gaat doorwerken. Er is alle reden om op die lange zondagmiddag die we van de Heere krijgen met onze kinderen eens wat rond te lopen. En onze kinderen te laten zien, kijk, dat heeft de Heere nou geschapen. En dan moet je niet zomaar een tak van een boom aftrekken. En dan moet jij niet zomaar op een bloem gaan staan. God is de schepper van het leven. En wij kunnen het niet maken. Maar dat zesde gebod, gemeente, dan moet ik een stap verder gaan natuurlijk. Dat heeft toch vooral te maken met de mens. Dat unieke schepsel van God. Dat immers geen product is van evolutie. Alsof de mens het eindstation is van een lange keten van lager en hoger leven. Dat langzamerhand zich ontwikkeld heeft vanuit het plantaardige via het dierlijke naar het menselijke leven. Want als dat het geval zou zijn, gemeente, dan zou er uiteindelijk ook weer geen verschil zijn tussen een jong kind en een nest jonge katten. En dan mag je met een jong kind hetzelfde doen wat je denkt met een nest jonge katten te kunnen doen. En u onthoudt wel wat ik daarover vanuit het woord gezegd heb. En als je die leer van de evolutie gelooft, gemeente, dan betekent dat er in principe geen verschil is tussen je oude dementerende vader en die oude hond, waarvan je alleen maar last hebt gekregen en die hoe langer hoe meer gaat stinken en waarvan je zegt, wat moet ik nou nog langer met dat beest thuis? Alleen daarom, al gemeente, is het zo verschrikkelijk gevaarlijk als je je kind laat gaan naar een school waar ze de evolutie leren. En alleen daarom al is het misdadig wanneer u als ouders bij uw kinderen met de schoolkeuze daar geen rekening mee houdt. En het aan de man en de vrouw voor de klas vraagt en of dat nou de basisschool is of het voortgezet onderwijs. Men vraagt of ze wel werkelijk geloven in God, de schepper van hemel en aarde, uit wiens hand alle leven tevoorschijn is gekomen. Als er iets is wat ons afstomt vandaag, gemeente, dan is dat die evolutiegedachte. Daardoor heeft de abortusproblematiek die omvang kunnen krijgen. En daardoor is die euthanasieproblematiek ontstaan. Omdat mensen het verschil niet meer zien tussen het leven van een mens en het leven van planten en dieren. Terwijl de Bijbel laat zien, als God een mens schept, dan doet hij heel wat anders en heel wat meer dan wanneer hij de andere dingen schept. Dan spreekt hij zijn machtswoord. En de dingen en de planten en de dieren, ze zijn er. Maar als God een mens gaat scheppen, gemeente, dan gaat God eerst in overleg met zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, zeggen tegen elkaar, laat ons mensen maken. En dan spreekt de Heere maar niet alleen een woord, maar dan steekt de Heere zijn heilige handen uit. En met die handen neemt hij het stof van de aarde. En van dat stof van de aarde boetseert de Heere een mens. En als hij dat gedaan heeft, dan komt hij nog dichterbij. Want dan zet God zijn heilige mond op de neus van die mens. En hij blaast zijn adem erin. En zo wordt Adam tot een levende ziel. En je hoort de vreugde van de Heere over dat kroonjuweel, dat pronkstuk van zijn schepping. Als de Heere zijn kind, want zo wordt Adam immers genoemd, zijn zoon aanschouwt en zegt, zeer goed, vaderlijke vreugde, schepperstrots, die komen je tegemoet in die eerste hoofdstukken van Genesis. Vooral als het gaat om de schepping van de mens. Het leven, dat is van God, gemeente. Hij maakt het. Hij geeft het. En daarom mag hij er alleen over beschikken. Niemand anders. Ook ikzelf niet. Het is toch mijn leven, dominee, en dan mag ik toch niet doen wat ik zelf wil? Nee, joh. Dat is toch een van de grote vergissingen die je maakt en die de duivel je leert. Het is niet jouw leven en jij mag er niet mee doen wat je wil. Het is Gods leven. Hij heeft het je gegeven. Waarom? Ik heb het geschapen, zegt de Heere, opdat je mijn lof zou verkondigen op aarde. En zo blijft het ook na de schepping, gemeente. We hebben samen Psalm 139 gezongen. Ik had die psalm ook kunnen lezen. Die psalm die zulke onbeschrijfelijke mooie dingen schrijft over God. Die eigenhandig het leven weeft in de moederschoot. Ik lees die woorden nogal eens een keer. In het ziekenhuis. Of op de kraamafdeling. Die prachtige woorden. God die die ongevormde klomp zag en die nog altijd eigenhandig boetseert. vormt. Wonderlijk ben ik gemaakt. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En ieder die wel eens in de kraamkamer heeft gezien, gestaan, en dat wonder heeft meegemaakt van de geboorte van zo'n klein mensje, die beseft iets van de verwondering van deze dichter. Als u zegt, o Heere, wonderlijk zijn uw werken. Onpeilbaar diep zijn uw gedachten. Daar uw verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. God geeft het leven. Wij maken het niet hoor. We kunnen er heel wat aan doen vandaag de dag om het tegen te houden. Wij maken het niet. Maar daarom heeft de Heer ook alleen maar het recht gemeend om het leven te nemen. En dat is dan de volgende stap die we zetten. En hij mag dat doen, zeiden we al tegen elkaar. De Heer is immers de pottenbakker en wij zijn het leem. Wij zijn het werk van zijn handen. En de Heer is ons geen verantwoording schuldig immers over wat hij met het werk van zijn handen doet. De Heer bepaalt het begin van ons leven. Soms is dat vreselijk moeilijk natuurlijk. Wanneer je als getrouwde maar wacht en wacht en je zou zo graag de kinderzegen willen ontvangen en die komt maar niet. En er zijn vragen bij die ik bij het volgende gebod nog wel wat nader aan de orde wil stellen. Maar dat kan heel moeilijk zijn. God bepaalt ook het einde van het leven. En alweer, dan kunnen er allerlei vragen zijn wanneer dat einde in ons leven al heel vroeg komt. En bijna wekelijks lees je tegenwoordig in de krant, misschien dat het me nou pas opvalt, maar ik lees het tenminste. De Heere nam ons kindje alweer voor de geboorte tot zich. We mochten er maar 3 dagen voor zorgen, schrijven een vader en moeder in een advertentie in de krant van afgelopen week. En soms heel laat, ook wel eens een keer onbegrijpelijk laat. Als je ziet dat aan de ene kant een jong en mooi leven zomaar uit het leven wordt weggerukt onderweg in het verkeer. En als je dan vervolgens weer eens wat rondloopt door Zilverschoon op de geriatrische afdeling. En je ziet daar die broeders en zusters. Die je soms nog herkennen, soms ook dat niet. Met wie je soms nog over een psalmregel kunt spreken en soms zelfs dat niet meer. En ze blijven maar leven. Het leven is van God, gemeente. God geeft het. God neemt het. En hij doet dat als God dat wil zeggen, dat dat voor ons niet na te rekenen is. Omdat zijn wegen hoger zijn dan onze wegen en zijn gedachten anders dan onze gedachten. En als je op je plaats bent, dan vraag je ook niet meer, Heere, wat doet u? Maar dan zeg je met die ene betere vriend van Job, God is groot en wij begrijpen het niet. Ik moet daar nog wat bij zeggen, gemeente. God is maar niet alleen die God die het leven geeft op zijn tijd en die het leven neemt op zijn tijd. God is ook een God die ons het leven gunt. Want u weet dat in deze wereld die door God zo mooi geschapen is en in het hart van die mens die door God als kroonjuweel van zijn schepping in het paradijs was neergezet, die verschrikkelijke zondeval gekomen is. En de Heere had gezegd, en dagen dat ge van die boom eet, zult ge de dood sterven. En dat betekent dat op dat moment Gods recht onze dood eist. En wat gebeurt er? Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo prachtig. Wij geloven dat onze goede God, ziende dat zich de mens geheel en al ellendig en in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken. En heeft hem vertroost, belovende hem zijn zoon te geven. en hem gelukzalig te maken. En het Oude Testament is er vol van, gemeente, van die God die recht heeft op onze dood, maar die lust heeft in ons leven, en die daarom zoveel geduld heeft, en die daarom zijn goedertierenheid openbaart, in het doen schijnen van de zon over bozen en goeden, en het doen regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, en die daarom met de prediking van het evangelie is gekomen in deze wereld, en ons daarom leven en dood voorstelt, maar niet met de bedoeling, dan moet je het maar uitzoeken. Maar met de bedoeling dat die prediking erop uit zal lopen. Kies dan het leven, op dat geleefd gij en uw nageslacht, liefhebbende de Heere uw God. En het Nieuwe Testament openbaart het diepste geheim daarachter. Als daar een lam is dat bloedt. Als daar de lieve Zoon van God is die het leven in zichzelf heeft en die sterft op het kruis van Golgotha. En als ik aan de voet van dat kruis dan een zondaar zie die de dood heeft verdiend. En die daar zingt, Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielennood, opdat ik niet hulpeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Dat is het evangelie van het zesde gebod, juist in de lijdenstijd, gemeente. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in deze aan de dood onderworpen wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterven. Maar leven. Dat God daarom zijn zoon in de handen van moordenaars gegeven heeft. En dat Jezus voor goddelozen, voor vijanden gestorven is. Om mensen te verlossen van een welverdiende dood. Om ze het leven te geven. Dat is het geheim achter het zesde gebod. Het leven is van God. Die het geeft en die het neemt. In de schepping en in de herschepping. Er is niks wat zo in strijd is met Gods werk als het doden van iemand die het leven van God heeft gekregen. En als we zo hebben gezien, gemeente, het geheim dat er achter dit gebod zit, dan wordt het tegelijkertijd ook duidelijk waarom overtreding van dit gebod zo erg is. Want of dat dan dat kind is, dat het van vader en moeder hopelijk leert dat hij dat nooit weer mag doen en dat een bloem pakt en die uit elkaar rafelt en dan weggooit. Of dat dat een brooddronken of echte dronken jongere is die een boompje dat er geplant is knakt en er dan ook nog bij staat te lachen op een schaapachtige manier. Of dat het iemand is die een pistool neemt en een ander overhoop schiet. Of zomaar op straat doodtrapt. Maar je maakt kapot wat God gegeven heeft. En je toont op dat moment dat je lust hebt in iets waarvan God zegt, daar heb ik nou uitgerekend geen lust in. Overtreding van dit gebod, gemeente, is een van de beste bewijzen dat daar een mens is die God niet kent en die de Heere Jezus Christus niet nodig heeft. Johannes, de apostel van de liefde, die zo liefdevol spreekt en schrijft, en die tegelijkertijd de apostel is in wiens evangelie het leven wordt uitgestald, die zegt het vlijmscherp, overtreding van dit gebod is een bewijs dat je geen kind van God bent, maar een kind van de duivel. Immers, en dan vraag ik dan maar even aan de jongens en meisjes hier in de kerk. Wie was de eerste moordenaar? Weet je dat? Wie was de eerste moordenaar? Dan zegt die jongen, Kaïn natuurlijk. Nee. De eerste moordenaar, gemeente, dat was de duivel. Die er met Eva bij die boom stond, waarvan de duivel nog net zo goed wist als de mens. Ten dagen dat je van die boom eet, zul je de dood sterven. En hij zei tegen Eva, eet van die boom. Dat was de eerste moord die in deze wereld die God zo goed geschapen had gepleegd werd. En wie was de tweede moordenaar? Nou, zegt de jongere, nou ben ik dan toch wel echt bij Kaïn uitgekomen, zeker? Nee. De tweede moordenaar in deze wereld was Eva. En zij nam van die boom en zij at. Wat deed Eva toen? Toen pleegde ze zelfmoord. Want ze wist, als ik van die boom eet, zal ik te dood sterven. En de derde moord die gepleegd werd, gemeente, was ook nog niet de moord die Kaïn beging. Maar die werd vervolgens ook door Eva gepleegd. Want toen ging Eva naar Adam. En ze gaf ook haar man. En hij at. Moet je dat nou eens voorstellen, gemeente? Toen ze vanmorgen wakker werden in de armen van elkaar, toen zongen ze dat lied van de liefde. Dat de Heere ze had geleerd en dat Adam gezongen had vanaf dat machtige ogenblik. Dat hij daar in dat prachtige paradijs uit de handen van God zelf zijn vrouw ontving. Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten. En wat was die Adam gelukkig. En dan is dat maninne. Ze gaf ook haar man. En hij at. Ze voerde Adam dodelijk gif. Gif, dat betekende lichamelijke en geestelijke dood. En nou het toch hoog tijd wordt, gemeente, dat ik eens een vraag ga stellen, want dat bent u immers van mij gewend in de preken. Nou zou ik deze vraag maar willen stellen. Zitten er hier moordenaars in de kerk? En dan wordt het stil, hè? Misschien wordt u wel stil van verontwaardiging dat u zegt, dominee, wat je nou bezielt, dat snap u helemaal niet. Ik denk aan Eva, gemeente. Zij gaf ook haar man en hij at. Dat betekende voor Adam de dood. En als ik vraag, zitten er hier ook moordenaars, dan vraag ik eigenlijk datzelfde. Zitten er hier ook mannen en vrouwen? Zitten er hier ook vaders en moeders die hun vrouw of hun man, die hun kind gif geven? Het gif van deze wereld. Misschien lijkt het er helemaal niet op. Net zo min als dat die vrucht die Eva aan Adam gaf erop leek. Hij was begeerlijk, staat er in de Bijbel, begeerlijk om daardoor verstandig te worden. En de wereld van vandaag die zegt het ook, mens, dan krijg je tenminste verstand van de dingen. En dan proef je ook eens wat de wereld allemaal te bieden heeft. En dan kun je er vervolgens een oordeel over vellen. Maar het was dodelijk gif. Hoeveel vaders en moeders zitten er hier die hun kinderen vergiftigen? Via de tv en de video, soms morgens vroeg, zet maar een videootje op, want dan zijn ze rustig, dan kan je zelf blijven slapen. Hoeveel vaders doen dat hun zonen aan, dat ze de smaak van geld en luxe ze zo leren, dat dat als gif in hun leven werkt? Hoeveel jongeren doen dat bij hun vrienden? Ze de smaak leren van alcohol, van drugs, van house, van stappen. Men kan op allerlei manieren, gemeente, maar gif is datgene dat je verbrengt van God. En dat je brengt op de vlucht voor God of in vijandschap tegenover God. Maar als God het niet verhoedt, dan zul je hulpeloos sterven. Nou zegt iemand, dat doe ik niet hoor. Ja, weet u wat het probleem is? We hebben allemaal natuurlijk dat virus van dat satansgif al in ons bloed. Dus in dat opzicht hoef je het iemand ook niet meer te geven. Maar dat betekent wel van gemeente dat ik vanmorgen nog een andere vraag moet stellen en dat ik moet vragen, geeft u uw kinderen wel tegengif? Tegenover dat virus dat in het bloed van je kind zit, al van voor de geboorte. Dat tegengif van de woorden van het leven. Van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dat je biddend, pleitend op de belofte van het genadeverbond toedient. Zoals die moeder dat doet, wie een kind uit een fles gedronken heeft. En die moeder denkt, wat het voor spul is, weet ik niet, maar het is in elk geval niet goed. En die moeder die grijpt dat kind en die sleept het mee naar de keuken. En die haalt een pak melk uit de koeler en die schenkt die melk en die zegt, drinken. Lust geen melk, drinken. En als hij niet drinkt, dan giet je het erin. Want je zegt, mijn kind moet niet sterven. Gemeente, doen we dat zo? Als het over de geestelijke dood gaat. De melk van het woord drinken, jongens, want anders dan ga je dood. Voelt u wel aan, gemeente, hoe dit gebod uiteindelijk ons allemaal raakt? En dan heb ik het nog niet eens over de pure actualiteit van de zonde tegen dit gebod gehad. Dat deze wereld ons de indruk geeft dat zonde tegen het zesde gebod puur amusement is. En dan bedoel ik niet dat je op het journaal, als je daarnaar kijkt, zoveel moord en doodslag tegenkomt. Maar dan bedoel ik wel al die geweldsfilms en al die computerspelletjes. En dan zeggen jongens tegen elkaar, hoeveel heb jij er nou al doodgeschoten? En dan probeer je er nog meer dood te schieten. Gemeente, dan is het toch geen wonder dat het geweld op straat toeneemt. En dan is het toch geen wonder dat men zich zorgen maakt over de middelbare schooljeugd die voor een deel met messen rondloopt en die voor een groot percentage alles een keer tegen iemand met geweld heeft opgetreden. En dan heeft dit gebod te maken, gemeente, met de actualiteit van het nieuws. Moord en doodslag en het geweld dat op onze straten gevonden wordt en de oorlog waarvan deze wereld ziek wordt en waaraan deze wereld sterft. En je houdt je hart vast als deze week op Servië de bombardementen zouden losbarsten en tegelijkertijd zeg je als je dat niet doet dan betekent dat het einde van de Kosovo-Albanese. En noemt u verder de onderwerpen maar gemeente, abortus. Een kind gedood wordt in de schoot van een moeder die de naam van moeder niet waard is. En waaraan mede schuldig zijn degenen die eraan meewerken, de dokters en de verpleegkundigen. De politici die hier ruimte voor hebben geschapen in ons land en degenen die op die politici hebben gestemd. Ja, maar ook weet het wel, gemeente. En je zou over elk onderwerp een preek apart kunnen houden, maar mijn tijd is kort aan het worden, dat voelt u wel aan. De wereld heeft alle mogelijke argumenten, gemeente, maar zijn ze geldig? Als je God ziet weven in de moederschoot, gemeente, dan kan het best wezen en het gebeurt ook onder ons, dat de dokters na de geboorte zeggen, mevrouw, dit kind, dat heeft een weeffoutje. En er kunnen geweldige consequenties aan vastzitten. Maar dan zal een gelovige moeder zeggen, dokter, het was geen fout. Al is het anders dan bij anderen. De Heere weet wat goed is. Ja, zegt u, maar zo'n kind. Weet u moet dat vandaag niet vragen aan de wereld die zo bikkelhard is en onbarmhartig is. U moet dat nou eens vragen aan ouders die zo'n kind uit Gods hand ontvingen. En die zullen je vertellen, en dan denk ik aan die vader en moeder van dat kindje, dat ik in mijn eerste jaren dat ik dominee was moest begraven. Het werd 6 jaar. Het was dubbel gehandicapt. Het had nooit kunnen staan en nooit zelfstandig wat kunnen eten en nooit wat gezegd. We hebben zoveel liefde van dat kind ontvangen, dominee, en er zoveel van geleerd. Zo gezegend. En zeg nou zelf, gemeente, wat is nou zinvol? Is het leven van je kind zinvol als die jongen een dokterstitel behaalt, maar hij doet ondertussen niks meer aan God en aan zijn dienst? Moet in het licht van de eeuwigheid immers zien. Is dan een leven niet meer zinvol als je daar een Mongool ziet? Die al is het krom en al kan hij niet goed wijs houden, maar toch met zijn hele hart zingt, God heb ik lief. Denk aan die dichter die zelf een gehandicapt kind had. En die dat gedicht heeft gemaakt, dit koningskind. Het jongetje was achterlijk. En toch zo schoon geschapen. Dat eindigt met dat machtige perspectief van de ouders die uit Gods hand ontvangen. Ge zult uw kind verheerlijkt zien. Als vorst van hemelingen die juichend in de gouden stad Gods lof zal eeuwig zingen. En dan kun je vanmorgen praten, gemeente, over euthanasie. En dan kun je tegen elkaar zeggen, daar zitten moeilijke dingen aan. Want we hebben vandaag zo'n geweldige macht gekregen. Dat wij als mensen eigenlijk niet goed weten wat we ermee doen moeten. Maar dat we het juist dan nodig hebben om in afhankelijkheid van de Here te leven. En dan heeft bisschop Wiers van Roermond gelijk, gemeente. Als hij zegt, het sacrament van de sterven, dat moet je onthouden aan die mensen die met een verklaring dat ze euthanasie willen op zak lopen. Want dat staat inderdaad haaks op elkaar. Dat is iemand die zegt, het lijden als God dat in mijn leven geeft, dat accepteer ik niet. En de weg die God met me gaat, ook al is het een weg van afbraak, die accepteer ik niet. En nog een keer, je moet er niet makkelijk over praten, gemeente, maar het is wel de Bijbelse lijn die je moet trekken. De Heere geeft en de Heere neemt. En er zitten er toch ook hier wel in de kerk, die hebben ontdekt wat een zegen er kan uitgaan van een ziekbed, hoe zwaar het ook is, als Gods genade op dat ziekbed wordt verheerlijkt. En zo kun je vanuit dit gebod praten over suïcide, gemeente, over zelfdoding. En dat is ook zonde tegen dit gebod. En dan moet je niet zeggen dat de Heere deze zonde onvergeeflijk noemt, want u kunt mij de Bijbeltekst niet aanwijzen waar dat staat. En dan moet u zich realiseren dat ook deze zonde door ziekte wordt veroorzaakt soms. En dan denk ik aan die dominee uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Die van een jonge zuster in zijn gemeente, die op een gegeven ogenblik suïcide had gepleegd, op de kansel zei, deze zuster is aan haar ziekte overleden. En dan word je bewaard voor een al te haastig en hard oordeel. En dan blijft het wel zonde, gemeente. Want het is wijzer willen zijn dan God, en ik zeg altijd weer, ik zeg het ook vanmorgen, als u over die dingen denkt, zoekt u dan andere hulp dan bij de dood. Zoekt u dan hulp bij uw pastor. Zoekt u dan hulp desnoods bij een psychiater, maar niet in de dood. Ach, en wat moet ik verder noemen, gemeente? Je kan het over roken hebben en je kan het over drinken hebben en je kan het over roekeloos rijden hebben en je kan het over sportverdwazing hebben. Je kan het erover hebben dat een mens zich doodwerkt. Maar het diepste, zegt onze catechismus, en ik moet gaan afronden, dat is uiteindelijk dat je ook met je gedachten en met je woorden kunt doden. Zoals de Heere Jezus dat zegt. Wie tegen zijn broeder zegt raka, en dat betekent leeghoofd, die zal vervallen aan het eeuwige vuur. En zoals Johannes dat zegt, wie zijn broeder haat, is een doodslager. En ge weet dat geen doodslager het eeuwige leven blijvend in zich heeft. En dan zijn we nog niet klaar, gemeente. Want dan zegt de catechismus, je moet niet in het negatieve blijven steken. De vervulling van dit gebod is dat je de naaste lief hebt. Dat je zegent die jou vervloekt. Dat je bidt voor je vijanden. Nou, heel eerlijk. Kan de wereld wat dat betreft aan ons zien dat wij anders zijn? Kan de wereld aan ons zien dat wij een Heere hebben die zelf ons daarin is voorgegaan, dat hij voor vijanden gestorven is? Gemeente, lees zondag 40 nog eens na. En leg uw leven er eens naast vanavond. En luister dan naar dit onderwijs. Dan hoort u. Als daar in de kerk vanmorgen een meisje zit dat wel eens abortus heeft laten plegen, daar is vergeving voor. Als daar in de kerk iemand is die schuldig staat aan euthanasie op een ander, dan is daar vergeving voor. Want dit woord neemt ons mee naar Golgotha, waar de Heere Jezus Christus tot een schuldbelijdende moordenaar zegt, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dat is de weg, gemeente, naar Golgotha. Om het verzoenende bloed van Christus. Om de vernieuwende geest van Christus. En dan zegt de geest, zie op hem. Hij heeft zich doodgeliefd. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon voor ons gegeven heeft. Zo behoren wij dan ook de broeders lief te hebben. Gemeente, je kan er wel een boek over schrijven, maar zeg nou zelf, er is een heleboel reden tot verootmoediging voor een ieder van ons. Ik sluit mezelf daarbij in. Er is geen enkele reden vanmorgen om te wanhopen voor niemand van ons. Want hier is Christus. En in de weg van zijn sterven heeft hij de levendmakende geest verworven. En waar die geest doet leven uit Christus, daar zeg je, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Want zo zullen wij, de schapen uwer weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. En waar heeft de Heere ons anders voor geschapen, Heere? Dan daarvoor. Amen. samen danken. Heere, nu uw woord ons allemaal schuldig stelt vanmorgen. Nu vragen we u, breng ons ook allemaal maar aan de voet van het kruis. Om met die ene moordenaar te smeken. O Jezus, denk aan mij. En zorg zo voor uw eer. De lof waartoe u ons geschapen hebt en die u eeuwig waard bent. De levende Heere, hij looft u. Maak ons levend en doe ons leven naar uw woord. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 133, waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen, 133:3. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.